Uit het woord van God, Jesaja 26, vers 7 tot 21. En ik mag u dat voorlezen. U, God, u effent het pad voor de rechtvaardige. U baant voor hem een rechte weg. Ook wij verlaten ons op u, Heer. Wij gaan de paden van uw recht. We richten ons op uw naam. Naar u gaat ons verlangen uit. Rijkhalzend kijk ik naar u uit. Zelfs 's nachts verlang ik naar u. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Maar niet de goddeloze, al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht. De macht van de Heer merkt hij niet op. Heer, uw opgeheven hand ziet hij niet. Laat hem, de goddeloze, dan tot zijn schande zien hoe u ijvert voor uw volk. Hoe het vuur uw vijand verteert. Heer, geef ons vrede. Alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. Heer, onze God, andere heren hebben ons in hun macht gehad, maar alleen uw naam zullen wij prijzen. Hun doden zullen niet herleven, schimmen niet opstaan. U bent tegen hen opgetreden, u hebt hen vernietigd en elke herinnering aan hen hebt u uitgewist. Uw volk hebt u groot gemaakt, Heer, en zo voor uzelf roem verworven. U hebt uw volk groot gemaakt en het land naar alle kanten uitgebreid. Heer, in onze nood hebben wij u gezocht. Toen u ons tuchtigde, riepen wij u aan. Zoals een zwangere vrouw in barensnood ineenkrimpt en schreeuwt in haar weeën, zo verschenen wij voor u, o Heer. We waren zwanger en krompen ineen, maar al wat we baarden was lucht. We brachten het land geen uitkomst. Op aarde werd geen mens meer geboren. Jullie doden zullen herleven, de lijken opstaan. Ontwaak, jullie daar in het stof en jubel. Uw dauw is een dauw die leven geeft. De aarde brengt haar schimmen weer tot leven. Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je. Nog een korte tijd tot de woede bekoeld is. Zie hoe de Heer zijn woning verlaat en de mensen op aarde voor hun wandaden laat boeten. Het onschuldige bloed dat op haar is vergoten, wordt door de aarde aan het licht gebracht. Ze zal het niet langer verbergen. Tot zover, dit is het woord van de Heer. Zalig die het woord van God hoort en het ook doet. Gemeente van onze Heer. En iedereen die kijkt. Is COVID-19 een straf van God? Een oordeel van God over deze wereld? Het is een vraag die ik in Nederland niet of nauwelijks heb gehoord de afgelopen maanden. Van mijn vrienden in Indonesië hoor ik dat het daar vanzelf spreekt. Ja, natuurlijk is de coronacrisis een straf van God, een oordeel van God. Er is nog wel wat discussie over of het waarvoor het dan een oordeel van God is. Mensen die tegen de regering zijn, die zeggen dat het Gods oordeel is over deze goddeloze regering. Anderen zeggen allerlei andere dingen, maar dat het van God komt, is voor Indonesiërs vanzelfsprekend. Moslims en christenen, orthodoxe, fanatieke en vrijzinnige, daar is iedereen het over eens. Dit komt van God. In Nederland is dat veel meer een stem in de marge, dat het van God komt. Er was ergens aan het begin van de coronacrisis een dominee van de gereformeerde gemeente in Werkendam, die schreef een brief aan de kinderen van zijn gemeente. En die schreef iets als: lieve kinderen in de Bethelkerk, een hele erge ziekte is in de wereld gekomen. Zo erg dat veel mensen daaraan sterven. Zo erg dat er maar weinig mensen naar de kerk mogen. Jullie zullen vast nagedacht hebben over hoe het allemaal komt. Het komt door onze zonden. De Heere woont in de hemel en ziet heel veel boze dingen bij de grote mensen en ook bij de kinderen. Ze doen boos, praten boos en denken boos. Daarom is de Heere toornig over ons en stuurt Hij een ziekte. Waarom? De Heere wil dat jij gaat bidden. De Heere wil dat jij breekt met verkeerde dingen. De Heere wil dat jij niet meer zoveel houdt van al je mooie spulletjes. De Heere wil dat jij niet zoveel tijd verknoeit achter de computer. De Heere vraagt jouw hele hart. Tot zover de brief van de dominee. En deze dominee uit Werkendam weet het precies. Hij weet precies wat God hiermee wil zeggen. En het is ook precies wat de dominee zelf ook vindt. En hij kreeg heel veel kritiek over zich heen, zowel van niet-christenen als van christenen. En de brief werd al snel van de website van de kerk gehaald. Maar daarmee is de vraag natuurlijk niet uit de wereld. En zeker niet beantwoord. Is COVID-19 een oordeel van God? En ik zal het u maar eerlijk en bij voorbaat zeggen, ik heb hier meer vragen dan antwoorden. Maar ik wil wel graag dat die vragen gesteld worden. Want in de hele Bijbel heb je profeten die gebeurtenissen interpreteren. Soms vooruit aankondigen, maar ook heel vaak interpreteren. De profeten weten het soms heel specifiek en God heeft het hun gezegd. Deze narigheid gebeurt omdat de armen worden uitgebuit. Omdat Gods volk afgoden is gaan vereren. Of bijvoorbeeld omdat de koning een volkstelling is gaan doen. Honger, droogte, sprinkhanen, de pest. De profeten weten het. Dit komt van God. De psalmdichters die passen dat ook toe in hun liederen. Die zeggen: Heer, ja, ik weet dat ik gezondigd heb. En ik weet dat wat me nu aan narigheid overkomt, dat dat uw straf is, uw oordeel. Maar nu bid ik: Heer, vergeef. Heer, laat uw woede ophouden. En sla mij met medelijden. En dat is niet alleen in het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament zien we die link tussen narigheid en Gods oordeel. Als er in de gemeente van Korinthe heel veel mensen ziek zijn en sterven, dan linkt Paulus dat aan misstanden bij het avondmaal. En je ziet het natuurlijk ook heel erg in het boek Openbaring, waarin de schalen van Gods toorn worden uitgegoten over deze wereld. Ja, en in 2020 is COVID-19 een straf van God. Ja, laten we eerst eens kijken, zou dat mogelijk zijn? Bijbels gezien zou het mogelijk zijn. Nou ja, volgens mij zou dat wel mogelijk zijn. Is er genoeg onrecht in de wereld dat een straf van God te rechtvaardigen zou zijn? Nou, ik denk dat vrijwel alle christenen het er wel over eens zijn dat er wel genoeg in de wereld is. Maar welke zonde dan precies? Ja, dat is een heel stuk moeilijker. En heel veel mensen die het interpreteren, die zeggen dat God zegt wat zij zelf ook al vonden. En ja, dat maakt het dan wel weer heel makkelijk natuurlijk, om God zo voor je karretje te spannen. Maar wat dan wel precies? Sommige mensen zeggen, het begon in China en dat is omdat China de mensenrechten zo met voeten treedt en vooral ook heel veel christenvervolging is. Maar waarom zijn er dan in het algemeen zo vaak rampen juist in arme landen? Zijn die dan zondiger dan rijke landen? Dat lijkt me dan weer niet. Ja, meer vragen dan antwoorden. En dat is het makkelijkst om al die vragen helemaal te ontwijken en je daar gewoon niet mee bezig te houden. De vraag niet te stellen, is dit van God? Maar de Bijbel geeft aanleiding om rekening te houden met de mogelijkheid dat rampen een plek hebben in Gods plan. Want God is actief in deze wereld. Het is niet het noodlot wat regeert, niet het toeval dat regeert, maar de Heer regeert. De wereld is in zijn hand. En denkend over deze vragen kwam ik in Jesaja 26. We waren op een bijeenkomst waarin het thema was wachten op God. En de collega die het leidde, die citeerde vers 8 uit dit hoofdstuk in de herziene Statenvertaling. Daar staat ook in de weg van uw oordelen, Heer, hebben wij u verwacht. En ja, dat bleef bij mij haken. Ook in de weg van de oordelen, ook als Gods hand straffend over deze wereld is, dan nog verwachten we hem. Jesaja 26. Het gaat over een moeilijke tijd voor Israël. Ze worden onderdrukt door vijanden. Ze hebben van alles geprobeerd om eruit te komen, maar het lukt ze niet. Alles wat we baarden was lucht. We brachten het land geen uitkomst. Vers 18. Want het oordeel van God gaat over de wereld en het lukt ze niet om daar uit te komen. En waarom brengt God oordeel? Wat is Gods doel daarmee? Vers 9b. Wanneer u een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Als u de aarde straft, leren mensen hoe ze moeten leven, wat gerechtigheid is. Leren mensen dan van een ramp? Nou ja, soms wel, soms niet. Lang niet altijd. De goddeloze in elk geval leert er niks van, zegt dit lied. Of hij nou geveld wordt of gespaard blijft, de goddeloze leert er niks van, hij blijft onrecht doen. Dat was vers 10. En dan in vers 11, daar kun je zien wat dan het doel in het algemeen is. Als God de mensen straft, de wereld oordeelt, dat mensen Gods macht zien, Gods hand zien, God aan het werk zien. En dan ook leren om het goede te doen, om recht en gerechtigheid te doen. En voor de rechtvaardigen, waarom leidt de rechtvaardige mee onder het oordeel van God? Wat moet Gods volk dan doen? Aan het eind van dit hoofdstuk in vers 20 zien we de enige echte oproep aan Gods volk. En dat is een hele verrassende. Trek je terug in je kamers, mijn volk, en sluit de deur achter je en wacht tot Gods woede bedaard is. Want God gaat de aarde over om de mensen voor hun wandaden te laten boeten. Wachten. Wachten tot het voorbij is. Is dat alles? Nou, het is niet niks. En velen van ons kunnen ook niks anders in deze tijd. Ga naar binnen, sluit de deur achter je en wacht tot het over is. In lockdown is vers 20 heel actueel. Ga in je binnenkamer. Sluit de deur en bid. Bid tot je vader in de binnenkamer. En het deed me ook heel erg denken aan dat de Israëlieten naar binnen moesten gaan toen het oordeel van God kwam, toen ze in Egypte waren. Er zou Gods oordeel zou komen en ze moesten naar binnen gaan en bloed aan de deurpost smeren En dan waren ze veilig voor Gods toorn. Het bloed van het offerlam. Schuilen bij God tegen God. Als Gods oordeel over de wereld komt, dan nog kun je schuilen bij God. Alleen maar stoïcijns afwachten tot het voorbij is, is niet de beste christelijke reactie, denk ik. Want we hebben niet te maken met het lot, maar met God zelf. Ja, wachten. Wachten en bidden en schuilen bij God en hem verwachten. En ondertussen, ik heb een hele simpele vorm van bijbelstudie gedaan. Ik weet niet of u het kan zien. Maar ik heb de tekst geprint en alles wat met wij staat een kleurtje gegeven. Heel simpel. En dan staat er, vers 8, wij verlaten ons op u, Heer. We gaan de paden van uw recht. Dus we verwachten de Heer. We verlaten ons op u. We richten ons op uw naam. Nog steeds vers 8, naar u gaat ons verlangen uit. En dan vers 12 heb je weer een wij. Alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. Alles wat wij deden, wat we dachten dat we zelf deden, alle goede dingen, u hebt het voor ons en door ons gedaan. En dan ook vers 13, uw naam zullen wij prijzen, want het is uw werk. Vers 17 en 18, zo verschenen wij voor u, Heer. We waren zwanger en krompen in één, maar al wat we baarden was lucht. We brachten het land geen uitkomst. Misschien heb ik inmiddels een heleboel van u en van mij vervreemd met die woorden over oordeel en straf van God, tuchtiging, woede van God. Het zijn allemaal woorden uit een wereld ver weg, lijkt het. Een tijd van vroeger, of misschien ja, uit hele zware kerken. Zoals ik al aan het begin van de preek zei, ik heb geen simpele antwoorden. Het is te simpel om, het is te makkelijk om deze crisis direct te duiden als dat God wil zeggen wat ik ook altijd al vond. Dat is veel te makkelijk en ook niet waar. Maar het is ook veel te simpel om God er helemaal buiten te laten en niet eens de mogelijkheid over te houden dat het God is. Sommige mensen zeggen, God is liefde, natuurlijk, hij straft nooit. En dat is ook niet waar en veel te simpel. Nou, wat dan wel? Wat dan wel? In de eerste plaats, vers 20, die enige oproep die we zagen. Wachten tot het voorbij is. En ik weet, dat klinkt niet vreselijk christelijk. En toch is dat het wat God door Jesaja zijn volk aanraadt. Wacht tot het voorbij is. En God opnieuw vrede geeft. En ondertussen, ik heb drie punten gevonden in dit hoofdstuk die ik graag met u wil delen. In de eerste plaats, recht en gerechtigheid doen. Wanneer God een oordeel over de wereld velt, zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren. Het onschuldige bloed zal niet langer worden verborgen. En rampen en andere crisis brengen aan het licht hoe dingen werkelijk zijn. Die brengen de verborgen dingen aan het licht. Wat mensen echt belangrijk vinden. Wat de onderliggende structuren zijn. En het is mooi ook om te zien dat juist kerken en christenen in deze tijd, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, echt hun best doen om juist nu op te komen voor de armen en de zwakken te helpen. Tweede is van God afhankelijk zijn. Jesaja 26 zingt van die afhankelijkheid. U baant voor de rechtvaardigen een weg. We verlaten ons op u. Alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan. Wij deden, als wij alleen maar ons best doen, dan kunnen we alleen maar lucht voortbrengen. Nou, ik denk ook dat velen van ons, juist in die afgelopen maanden, waarin alles anders is dan normaal, dat we meer afhankelijkheid leren. Meer bewust maken van onze afhankelijkheid van God. En ten derde, God zelf verwachten. Naar Hem uitkijken. We wachten op een vaccin of op een medicijn. Ik zelf wacht tot de grenzen weer open gaan. Tot ons visum voor elkaar komt. Dat God een eind maakt aan alle onrecht. Dat het onschuldige bloed dat op aarde in alle vormen wordt vergoten, niet langer verborgen is, maar gewroken en rechtgezet. We verwachten God zelf. En zo bidden we, laat uw koninkrijk komen. Laat uw naam geëerd worden. Geef ons de kracht om uw wil te doen. Geef ons wat we nodig hebben naar lichaam en ziel. Vergeef ons onze zonden. En leer ons het goede te doen. En verlos ons uit de greep van het kwaad. En zo wachten we af. We verwachten onze hulp van de Heer. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem. En verlangt naar Zijn woord en naar Zijn uitkomst. Amen.